We lezen dus Psalm 38, we zingen Psalm 50, vers 9, en in antwoord op Gods woord belijden we ons christelijk geloof. Een psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken. Ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plaats. Plaag, er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om. Mijn kracht heeft mij verlaten en het licht van mijn ogen, ook zij zelf, zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plaag en mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen. En zij overdenken de ganse dag list. Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet en als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere, mijn God. Want ik zeide dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen. Omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere. Mijn God, wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere. Mijn heil, tot zover de lezing van Gods woord. Sla het troostboek uit Heidelberg open, gemeente, en we lezen samen zondag 2. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een samenvatting in Matthäus 22, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. De tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Bijbelse ellendekennis. Dat is het thema van de prediking. Bijbelse ellendekennis. Dat heeft drie kenmerken of drie eigenschappen. Het kenmerkt zich allereerst door godskennis. Vervolgens door zondekennis. En tot slot tot zelfkennis. Dus godskennis, zondekennis en zelfkennis. Dat zijn de drie aspecten of drie eigenschappen van Bijbelse ellendekennis. Ik kan me goed voorstellen dat iemand al lezend deze zondag, misschien wel voor het eerst in je leven, bij jezelf dacht, bij die eerste vraag, waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? Dat je dacht, daar heb ik God niet voor nodig. Om te weten hoeveel ellende er is. En ik ben bang dat ik je voor een groot deel ook gelijk moet geven. Wat een ellende spoelt er dagelijks over ons heen. Via het nieuws, via de media, zijn er onder ons verschillende jongeren, maar ook ouderen, die in de achterliggende periode besloten hebben om niet meer naar het nieuws te kijken en het ook niet meer te volgen. En je behoort dan bij een steeds grotere groep in onze Nederlandse samenleving die diezelfde keuze heeft gemaakt. Zeker sinds het uitbreken van corona, vervolgens de oorlog in de Oekraïne, oktober, 7 oktober in de Gaza, Midden-Oosten met alles wat daar gebeurt, de verschrikkelijke oorlog die in Darfur plaatsvindt, al die beelden die naar ons toekomen, een mens stond ervan af als je niet uitkijkt. Het geweld, de agressie, de haat, maar ook hoe mensen in staat zijn om op een beestachtige manier zich uit te leven en anderen zo van het leven te beroven. Wat een ellende. Ook buiten de kerkgemeente is er veel ellendekennis. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over ellendekennis vanuit wat naar ons toekomt. Met de tijd waarin we leven. De angst en onzekerheid die dat met zich oproept. Virussen die op dit moment opduiken op een cruiseschip. Als ik het goed heb begrepen is er weer een cruiseschip waar op dit moment een virus is vastgesteld. Denk aan die onheilspellende virus van Ebola in Congo, waar een nieuwe variant is ontdekt, die waarschijnlijk nog gevaarlijker is dan de vorige varianten van Ebola. Die ziekte is al zo dodelijk, binnen een dag sterven mensen aan die virus. Wat staat er allemaal nog te gebeuren? En wat komt er allemaal nog naar ons toe? Maar je hoeft niet alleen het nieuws te lezen om te weten wat ellende is. Er zijn er onder ons die ook al op jonge leeftijd in veel ellende zijn gestort. Dat begon bijvoorbeeld met het moment dat je die man of je broer of vader 's avonds de trap op hoorde komen. En de slaapkamerdeur openging. En sinds die tijd is het nooit meer als tevoren. Toen je erachter kwam dat je man of vrouw een dubbel leven leidt, je wereld stortte in toen je die mobiel opende, als de internetgeschiedenis langs zag komen. Toen die jongen die je dacht te kunnen vertrouwen over de grens ging en je blijvend beschadigd werd. Toen die donkere stem grip op je kreeg en je meegetrokken werd in angst, wanhoop en de grip op je lichaam, op je gezondheid kwijtraakt. Wat een ellende. En wat een verdriet. Ook buiten de kerk, ik zeg het nogmaals met nadruk, ook buiten de kerk. En we zien ook dat zich dat doorvertaalt in de cijfers. Hoe ellende in onze samenleving ook zichtbaar kan worden gemaakt in cijfers. Gemeente, dat grijpt mij altijd aan. Als we alleen maar de cijfers lezen, hoeveel jongeren op dit moment antidepressiva gebruiken in onze Nederlandse samenleving. Ook hier in deze regio. Hoeveel jongeren in ellende proberen weg te drinken. Of te onderdrukken door gebruik te maken van drugs. Ook in onze kerk. En ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Als het gaat om drank weet ik het wel zeker. Ook in onze gemeente. Wat een ellende. In jouw leven. Maar ook wat een ellende. Misschien wel afgelopen nacht. Toen je thuis kwam. Niet aanspreekbaar was. En je de wanhoop en het verdriet en de machteloosheid bij je vader en moeder zag. Of niet zag. maar dat vanmorgen pas merkte toen ze thuis kwamen uit de kerk en jij hen daar aantrof, beneden in de kamer. Waaruit kent gij uw ellende? En toch, gemeente, al lezend, lezen wij over een heel klein woordje heen, wat wel een groot verschil maakt vanmiddag. Er staat niet: waaruit kent gij alle ellende? Of waaruit kent gij ellende? Er staat: waaruit kent gij uw ellende? Uw ellende. Dat maakt dus wel verschil. Heidelberger Catechismus veronderstelt dat dat voor iedereen geldt. Dus ook voor diegene onder ons die net, toen ik dat zo neerzet en even met grote lijnen, misschien wel in alle voorzichtigheid, ik hoop dat u dat ook deed, in alle voorzichtigheid de Heer hebt gedankt. Dat dat wat vanmiddag zo kort naar voren kwam, uw leven niet raakt. En uw gezin tot op dit moment niet raakt. Wat een verschil tussen u en andere mens, ook hier in dit gebouw. En wat een verschil tussen jou en misschien ook wel vrienden en vriendinnen uit je vriendengroep of uit je klas. Maar er staat uw of jouw ellende. De Heidelberger Catechismus veronderstelt dus dat we allemaal ellende hebben. En ellendig zijn. Ondanks dat misschien ons leven op dit moment op de rails staat. Ondanks dat je misschien op dit moment wel leeft in dankbaarheid. Je bent net getrouwd. Of je leeft toe naar een trouwdag. Verschillende stellen onder ons, die hebben nog een trouwdag in het verschiet. Je leeft met je kinderen mee. Je ziet hun blijdschap, hun verlangen, hun idealen. En je deelt ook in hun dankbaarheid en vreugd. En dan op één zondag twee, in deze omstandigheden van dankbaarheid en vreugde, waaruit kent gij uw ellende? Deze vraag hangt dus niet af, gemeente, in dit moment van de situatie of de omstandigheden waarin wij leven. Of hoe wij ons op dit moment voelen. Ervaren we ellende of niet? Dat is niet wat de Heidelberger Catechismus bedoelt. Het gaat om kennis van onze ellende. Die kennis van onze ellende, zo zegt de zondag 2 van de Heidelberger Catechismus, die wordt ons dus aangezegd. Dat is het eerste wat we vanmiddag heel nadrukkelijk met elkaar moeten vaststellen. De vraag is niet of wij wel eens een keer ellende hebben meegemaakt, of dat we op dit moment ons ellendig voelen, of dat we voorbeelden kunnen naar voren halen vanuit ons leven, vanuit bepaalde periodes of situaties waarin we ons knap beroerd of ellendig hebben gevoeld. Nee, er staat: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Het heeft dus alles met God te maken. Niet met wat mensen zeggen, wat wij zelf ergens van vinden, of wij dingen ervaren, maar wat God ons aanzegt. Los van de vraag op dit moment of we daarmee eens zijn of niet. Of dat we het zo herkennen, of dat we het misschien wel in stilte ontkennen of ontkrachten. Het valt misschien wel mee. God zegt het ons aan. De Heere, schepper van hemel en aarde. Het gaat dus om een ellende die God als ellende beschouwt. Hij ziet ons zo. En hij zegt het ons aan. En als genade, gemeente, deze opmerking maak ik niet vanmiddag om zondag 2 af te zwakken. Want ik zeg dat het genade is, dat God het ons aanzegt, onze ellende. Maar ik plaats deze opmerking tegen de achtergrond van wat David een keer beleed. toen hij door zijn eigen toedoen zichzelf en zijn volk in grote ellende heeft gestort, en de profeet op bezoek kwam, en David kon kiezen uit welke verschillende vormen van straf de Heere zijn zonde van hoogmoed zou bezoeken. Toen was het antwoord van David: het is mij beter te vallen in de handen van de Heere dan in de handen van mensen. Het is genade wanneer God ons onze ellende aanzegt en niet de mens het ons voorhoudt. Toch gemeente, wanneer wij op onze punten worden gewezen, ook in het dagelijks leven, wanneer wij op onze punten worden gewezen, wanneer iemand ons corrigeert, ons wijst op onze falen en onze fouten, nou, dan hoeft het niet lang te duren of het begint al een beetje bij ons te kriebelen. We worden niet graag op onze plek gezet. En daarom is het opnieuw genade wanneer God het ons aanzegt. Omdat wanneer de Heer met kracht spreekt, Hij ons in het spreken de overtuiging geeft dat Hij het gelijk aan zijn kant heeft staan. Wat bedoelt God nu eigenlijk met ellende? Om die vraag te kunnen antwoorden, gemeente, moeten we eigenlijk nog teruggeven naar het slot van zondag 1. Ik wil dat even met u lezen, vraag en antwoord 2. Dan wordt de zondag afgesloten met de vraag: uit hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mogen? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Zondag 2 grijpt dus op het slot van zondag 1 terug. Je moet als het ware die lijn zo doortrekken. En daarmee krijg ik ook langzaam een zicht op wat zondag 2 met ellende bedoelt. Dat zijn niet in de eerste plaats de gevolgen van de zonde, waarin wij ons soms ellendig kunnen voelen of daaronder gebukt kunnen gaan. Nee, als de Heidelberger Catechismus spreekt over ellende, dan staat dat nadrukkelijk tegen de achtergrond van die enige troost in leven en in sterven. En ik wil daarom, om een antwoord te krijgen op die vraag, wat bedoelt zondag 2 met ellende, zondag 1 nog een keer rustig met u lezen. Maar dan gaan we het spiegelen. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost bij dit leven en sterven? Nu, wat is mijn ellende? Het volgende. Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven van mezelf ben. En dus niet van Christus. Die met zijn dierbaar bloed, zo gaat zondag 1 verder, voor al mijn zonden voorkomelijk heeft betaald. Dat is het tweede van ellende, dat ik een openstaande schuld heb. Mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dat is het derde van ellende, dat ik van nature leef onder de heerschappij van de duivel. Mij alzo bewaard, heb het vierde van ellende, dat er niemand is die voor mij zorgt, maar dat ik op mezelf ben aangewezen. Terwijl we allemaal weten met ons verstand dat we dit leven niet aankunnen. Zonder de wil van mijn hemelse vader heb je het volgende van ellende. Ik heb dus geen vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Er is dus niemand die mij beschermt. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Ik leef dus onderweg naar de rampzaligheid. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Ik heb Gods geest dus niet. En als ik nu sterf en Christus niet ken, sla ik mijn ogen open in de hel. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ik leef een God onterend leven. Dat is mijn ellende. En de ellende is, ik zeg het maar even heel scherp gemeend, maar om recht te doen aan de werkelijkheid, de ellende is dat ik daar van nature geen snars van geloof. Dat bleek net al toen ik het zo even langs liep, zondag 1, dat iemand bij zichzelf dacht, nou dominee, dit gaat wel een beetje te kort door de bocht, dit is wel even iets te snel, te radicaal. Dat is het niet. En toen ik net die opmerking plaatste, dat wanneer je nu sterft en Christus niet kent, je ogen open slaat in de hel, waren de verschillende onder ons die dat niet voor waar aannemen. En daarom is het genade wanneer God het ons aanzegt. En geen mens. Wat een ellende. Toch? God zegt het ons aan. Het is geen buitenstaander, gemeente. Iemand die zich, mag ik het even heel menselijk uitdrukken, zodat onze jongeren het ook kunnen begrijpen. Iemand die zich toevallig een keer met ons bemoeit. Door belangstellend naar ons te vragen, hoe gaat het? Terwijl we voor de rest helemaal niets met die persoon hebben. Maar God is onze schepper. Die ons geschapen heeft. Opdat we ons in hem zouden verheugen. God zouden groot maken. Leven zouden leiden tot eer en verheerlijking van hem. En hij zegt het ons aan. En dat is genade. Waarom wil God het ons aanzeggen? Omdat hij dat wil. Dat is onbegrijpelijke liefde. En dat niet alleen, gemeente. Kijkt u even met me mee als dan zondag 2 die ellende zo neerzet. Met dat hele korte antwoord. Uit de wet van God. Zo leer ik die ellende kennen. Uit de wet van God. Dan moeten we in gedachten een streepje zetten onder het belangrijkste woord van deze 4 woorden die hier staan. Uit de wet van God zet een streepje onder het woord God. Wij zijn meteen geneigd om te kijken naar de wet. Maar opstellers van de Heidelberger Catechismus, en daarin hebben ze ook de lijn van de schrift willen meenemen, benadrukt heel sterk dat God de belangrijkste is in dit korte antwoord. Het is niet de wet van een koning, het is niet de wet van een regering, het is niet de wet van een volk, het is niet de wet van vroeger, het is niet de wet van vandaag, het is de wet van God. Hij spreekt met gezag, met macht, met autoriteit. En daarom is elk woord dat hij spreekt een wet, een gebod. Hij informeert dus niet naar onze mening. Hij zegt het ons aan. Hij vraagt niet aan ons wat we ervan vinden. Hij gebiedt. Hij vraagt zich ook niet af of wij in die eis kunnen voldoen. Hij heeft het recht om dit te eisen. Hij eist het. En als ik dat zo zeg, gemeente, dan krijgen we toch wel even kortsluiting in zondag 2. Maar wanneer het woord eisen valt in ons leven, dan hebben we meteen een bepaald beeld voor ogen. Iemand die voor ons staat en ons iets afdwingt, wat wij niet willen. Maar we op enig moment aanvoelen als we er niet aan voldoen, dan kan dat wel eens betekenen dat dat verkeerd uitpakt. En misschien maar een heel onschuldig voorbeeld, maar je moeder vraagt aan je, zou jij de container even buiten? Nou moeder, daar heb ik nu geen zin in. Of je zegt ja en je blijft liggen op de bank. En op een gegeven moment merk je dat het geduld van je moeder opraakt. En dat ze voor je komt staan en dat ze zegt, en nu doe je gewoon wat ik zeg. Je container buiten zetten. En dan voel je wel aan, ik kom nu eigenlijk tegen een grens. Dit kan wel eens verkeerd aflopen als ik het niet doe. Maar wat bedoel ik met kortsluiting? Wel dit, kijkt u even met me mee, vraag en antwoord 4. Wat eist Gods wet van ons? Dat leert ons Christus in een samenvatting. En ik wil maar even 1 woord op dit moment naar voren halen. Dat is het woord liefhebben. God eist liefde. En dat geeft kortsluiting in zondag 2. Mag ik even een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken? Mijn vrouw heeft nooit aan mij hoeven vragen, eisen, heb je me lief? Ik wil dat je van me houdt. Dan is er iets mis, toch? Als je vriend of vriendin dat van jou eist, of je man of vrouw, met eerbied gesproken, nu eist God, die alleen maar goed is, van wie we geen kwaad woord kunnen denken, zeggen of vinden, om hem lief te hebben. Dat kan toch niet? Wat is er op tegen om God lief te hebben? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Wat heeft hij verkeerd gezegd? Heeft hij u wel eens bedrogen? Bent u met God wel eens een keer bedrogen uitgekomen? Kijk eens naar de goedheid van God. Ondanks alle ellende in deze wereld, wat kun je intens genieten toch van een dag als vandaag, of niet? Met alle verdriet die misschien je leven overschaduwt. Maar wat is God goed in het geven van een rustdag? En dat we die dag ook in alle rust mogen doorbrengen. Om letterlijk te voldoen aan wat de Heere voorhoudt als het gaat om het onderhouden van zijn zondag, zijn dag, om op adem te komen, staat er in het Oude Testament, om adem te scheppen. Even bij te komen. Wat is God goed? Terwijl jij misschien vanmiddag zei tegen je vader of moeder, waarom mag dat niet op zondag? En deze goede God, die om zichzelf al lief, al geliefd wil worden, eist van ons om hem lief te hebben. Let u er dan even op hoe de Heere dat ook omschrijft. Daar staat, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Aan de hand van dit antwoord, gemeente, wil ik toch even iets corrigeren. In ieder geval in de uitgave van deze Heidelberger catechismus die ik voor me heb liggen. Er staat bij vraag en antwoord 2, hoe groot mijn zonden, dat is meervoud, en ellende zijn. De oorspronkelijke tekst waarin de catechismus heeft opgesteld, staat er geen meervoud, maar enkelvoud. En nu kunt u zeggen, nou ja, dominee, waar maak je druk om? Het ene lettertje, wel of geen en, nou, dat kan wel eens verschil maken. Als u je afvraagt hoe groot je zonden meervoud zijn, dan gaan we tellen, stapelen het op. En dan kan die stapel op een gegeven moment wel een beetje weer terug worden gehaald, want uiteindelijk valt het soms ook wel een beetje mee. Maar dan ben je aan het tellen. En de een heeft een net iets hogere stapel dan de ander. Maar er zijn er onder ons ook die zich in alle oprechtheid soms afvragen wat mijn zonden en ellende zijn. En misschien heb je ook wel reden om jezelf dat af te vragen, omdat je zo beschermd bent opgevoed dat je voor heel veel uitspattende zonden bewaard bent gebleven. Was ik mezelf nooit echt van bewust, gemeente, toen ik net predikant was, totdat ik iemand in de gemeente ontmoette die vanaf zijn 3e levensjaar de Heere mocht vrezen. 3 jaar oud. Dat is Gods gebruikelijke weg trouwens. Om in het leven van kinderen en jonge mensen de vrezen des Heren te planten. En als je dan zit te luisteren, terwijl ik zelf op 17-jarige leeftijd van de rand van de kerk ben weggehaald, en mijn gezicht al naar de wereld stond, dan luister je toch met een bepaalde jaloersheid. He, waar je jezelf voor schaamt, wat je ook niet wil vertellen aan anderen, toen je midden in de wereld leeft, en die zijn er meer onder ons, er zijn heel veel dingen die je voor jezelf houdt en alleen met de Heren deelt. Of misschien met je man of vrouw, als je die mag hebben, omdat je bij hem of haar je ook veilig weet als het gaat om die schaduwkanten in je leven. Maar ik zat te luisteren naar die persoon, 3 jaar oud en dan al de Heren liefhebben. Wat een rijk leven. En wat mij altijd is bijgebleven vanuit dat gesprek, is dat die persoon zei, ze was al wat ouder, dominee, weet u waar ik nou mee worstel? Met zondekennis. Want als in de prediking gewezen wordt op concrete zonden, dan kan ik in alle oprechtheid zeggen, dat weet ik niet. Daar heeft de Heer me altijd bij weggehouden. En je zou tegen die achtergrond zondag 2 lezen, zonden, vraag en antwoord 2, en dan ellende in onze zondag, dan zou dat een enorme geestelijke verwarring opleveren. Maar nu staat er in de oorspronkelijke tekst enkelvoud zonde. Wat is nou de zonde in zijn ware aard? Dat is God niet willen liefhebben. En in dat gesprek begonnen we daar op enig moment over te krijgen. Die persoon tegen me zei, waar ik wel het meest mee worstel, ook op oudere leeftijd, is mijn ongeloof, mijn liefdeloosheid, mijn geestelijke oppervlakkigheid. God niet volmaakt liefhebben om wie hij in Christus Jezus voor mij vanaf mijn derde levensjaar is geworden. Kijk, dat is nou zondekennis. Dat zit hem niet in de hoeveelheid gemeente. Dat zit hem in het karakter van de zonde. God niet willen liefhebben om wie hij is. En ik haast me er direct erachteraan te zeggen, kijkt u even met me mee naar vraag en antwoord 4. En de naaste als uzelf. Ik wil even de vinger leggen bij als uzelf. Heel vaak wordt in de uitleg van deze zonde gewezen op liefhebben van de Heer, en dat moet ook. En vervolgens naaste liefhebben, zoals God dat heeft bedoeld. Maar zonde is dus ook een zondige vorm van eigen liefde. Dat je jezelf zo belangrijk vindt, ten koste van je naaste. Of dat je jezelf zo ellendig vindt, ten koste van jezelf. Waarom zou een mens willen roken? Hè? En zo het lichaam wat hij of zij van de Heer heeft gekregen, openstellen voor de gevreesde ziekte. Dat is zonde. God heeft jou of u daar het lichaam niet voor gegeven. Dat heeft alles te maken met je naaste liefhebben als jezelf. De Bijbelse zin van het woord mag een mens zichzelf liefhebben uit liefde tot God. En ben je dus zuinig op jezelf, omdat je als het goed is niet van jezelf, maar van de Heere bent. En daar past iets als roken en drinken en andere vormen van verslaving niet bij. Het is een verkeerde vorm van zelfliefde. Let u er dan ook even op dat er gezegd wordt, kijkt u met me mee naar het antwoord, liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart. geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Nogmaals, het gaat dus niet om het aantal. Het gaat om de kwaliteit. Volmaakt liefde. Hoe weet ik dat? Wel, zegt de catechismus, dat weet ik allereerst uit de wet van God. En vervolgens laat de catechismus dan in vraag en antwoord 4 zien wat de samenvatting van die wet is. En dan wordt dat antwoord ingeleid met de opmerking, dat leert ons Christus. Dat is een gouden greep geweest van de catechismus. Dat op meer plaatsen kunnen wijzen in het Oude en Nieuwe Testament, immers wat de Heer Jezus hier in de Matthäus-evangelie citeert. God liefhebben boven alles, Matthäus 22, dat staat niet voor het eerst daar in de Bijbel. Nee, in het Oude Testament is het de Heer zelf die dat dan nadrukkelijk naar voren houdt. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6 en Leviticus 12. Wat de zaligmaker daar doet in het gesprek met de schriftgeleerden, is teruggrijpen op de Bijbel van die dagen, het Oude Testament, en alleen maar nazeggen wat de Heer dus voor zegt. Het is niet iets nieuws wat de Heer Jezus leert. Hij ziet het letterlijk Bijbel van zijn tijd, het Oude Testament. Maar waarom kiest de catechismus er dan voor om juist hier Matthäus 22 naar voren te halen en niet terug te grijpen op het woord van de drie enige God in het Oude Testament zelf, bijvoorbeeld Leviticus 6 of Deuteronomium 6 vers 5? Wel om vanaf het begin in de Heidelberger catechismus duidelijk te maken dat Christus, dit moet u meenemen ook voor de komende zondagen, dat Christus aan de kant van God staat. Hij staat aan Gods kant. Spreekt vanuit God. Legt vanuit God uit wat Gods gebod is. Volkomen liefde. Doet daar ook helemaal niets van af. Het zijn toch zijn woorden die gezegd, dat hij gezegd heeft. Geen titel of geen jota, geen punt of geen komma. Zwakt dat dus ook niet af. Zegt ook niet tegen de mensen van zijn dagen en daarin ook tot ons, met mijn komst is het even iets veranderd, het valt wel een beetje mee. Integendeel, zelfs als hij die wet van God openlegt, stoot hij in één keer door naar de intentie van die wet. Door naar het hart. En legt open dat alles wat met het gebod van God te maken heeft, waar ons leven aan mank gaat, uiteindelijk voortkomt vanuit de neiging om God en mijn naaste te haten. Dat zegt Christus, die aan Gods kant staat, namens zijn Vader spreekt, en tussen de Vader en de Zoon is geen licht gemeten. De een spreekt de ander niet tegen. En de ander zwakt de woorden van de ene niet af. En zo'n God hebben wij nu nodig. Die ons onze ellende aanzegt, ons hart openlegt vanuit Christus. Zodat het woord dat hij spreekt ook met kracht ons overtuigt van ons leven buiten God, zonder Christus. Een leven waarin de Heer niet wordt verheerlijkt. Als genade. En dan hebben we meteen ook de derde reden waarom het een gouden greep is van de Heidelberger catechismus. Op dit moment gaat de catechismus dus een eenzaam spoor op. Ook in de Bijbel komen verschillende vormen van ellendekennis voor. Mensen die spijt hebben van wat ze hebben gedaan. Ik denk aan Judas. Als Judas het terug kon draaien, had hij de zaligmaker niet verraden. Er Er zijn ook mensen die spijt hebben en daarom verdriet hebben. Denk aan Esau. Maar die geen plek vond om zijn zonde te belijden tegenover de Heere. Waarom niet? Omdat hij de belofte van het evangelie verkocht had. En daarmee de deur naar verzoening voor zichzelf had gesloten. Agab was er volstrekt van overtuigd dat hij ernaast zat. En het woord had hem ook overtuigd. God zegt het zelf ook, dat Agab zich bekeerd heeft tot hem. Maar toen de straf werd verminderd, ging Agab weer recht overeind zitten op zijn bed, stapte eruit en ging weer over tot de orde van de dag. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er ook onder ons mensen soms onrustig zijn onder de prediking van het evangelie, maar dat die onrust na verloop van tijd weer weg hebt? Hoe komt het dat jij soms geschokt bent door wat er om je heen gebeurt? Misschien op dit moment ook wel geschokt bent door dat ongeval hier in de omgeving, dat jongetje van 15. Sommigen onder ons zullen het gezin ook wel kennen. Dat komt dan naar je toe. Maar in de tijd dat wij hier wonen, gemeente, en dat bedoel ik niet verkeerd wat ik nu zeg, in de tijd dat wij hier wonen heeft het ons meer dan eens geschokt hoeveel jonge mensen in deze regio overleden zijn. En mijn waarneming meer dan in de periode dat we in Sliedrecht woonden. Ik kan er helemaal naast zitten. 14 jaar, 15 jaar, 10 jaar. En wees eens eerlijk, toen dat ongeval in Barneveld plaatsvond, dat meisje, was je ook geschokt. Ik kende haar misschien van school. Het jongetje vorig jaar, hier vlakbij, heeft het je bij de Heer Jezus gebracht. Erg is dat, hè? Je na verloop van tijd gewoon weer verder ging. Hoe komt dat? Nou, dat antwoord staat gewoon hier in de catechismus. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat aan het slot van zondag 2. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Staat er nee, ik. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Bij dat woord neiging, gemeente, moet u zometeen, als u dit gebouw verlaat, even om u heen kijken. Als u met de fiets wegrijdt of met de auto, je rijdt zo Renswoude uit, het maakt niet uit welke kant je opgaat. Op enig moment zie je aan de slootkant die knotwilligen staan. Die zijn door de wind allemaal krom gaan groeien, ze staan allemaal schuin. En er is niet zo heel veel verbeelding voor nodig om je voor te kunnen stellen wat er gebeurt als die binnenkant van die knotwillig, die wordt van binnenuit uitgehold, dat weet u waarschijnlijk wel, door de regendruppels die erin vallen. Op enig moment door de storm en door de zwaarte van die bladerdak, wat er bovenop staat, omvalt. Dan is er niemand in ons midden die zegt, nou hij valt precies de andere kant op. Hij staat zo scheef, maar als die valt, dan valt hij zo. En dan zeggen we allemaal, hij heeft een neiging om die kant op te vallen. Nou, dat bedoelt de catechismus. We hebben de neiging om de verkeerde kant op te gaan. Bijvoorbeeld naar die ernstige roepstemmen. Je bent even geschokt. Maar je hebt de neiging in jezelf om die schok van je af te schudden. Jezelf voor te houden, ik word wel oud, ik heb nog een heel leven voor me. En na verloop van tijd weer over te gaan tot de orde van de dag. Je bent geraakt door de prediking, ontroerd onder het woord, maak je stil. Maar je hebt de neiging om die indrukken langzaam en zeker van je af te laten glijden. Je bent bewust dat je keuzes moet maken in je leven. Je hebt ermee gebroken. Maar als dat niet met je hart gebeurt, heb je de neiging om na verloop van tijd die keuzes weer terug te draaien. Ik denk even aan die ambtsdrager uit een van mijn vorige gemeenten. Die keer heel eerlijk zei, dominee, toen ik onder de prediking onrustig werd gemaakt, kwam ik een keer thuis uit de kerk en dan stond die televisie en ik pak hem zo met twee handen op en hij deed dat echt en hij gooide hem dwars door het raam naar buiten. Twee weken later stond er een nieuwe tv in de kamer. Die neiging zat in zijn hart toen hij met twee handen die tv pakte en door dat raam naar buiten gooide. Die zullen er ook onder ons zijn. En dan maak je een keus. Als dat niet met je hart gebeurt, heb je de neiging om die keus terug te draaien. En dan zegt de catechismus het even heel scherp. Kijkt u met me mee voor de laatste keer. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Dan zouden wij vanmiddag tegen elkaar zeggen, nou, mag dat niet iets scherper worden gezegd? Wilt u dat niet volkomen houden? Maar de catechismus steekt in bij de gedachte die onder ons hier en daar ook zo leeft. Ja, maar dominee, u zegt dat vanmiddag wel zo scherp, maar we zijn toch zondaren? Zo zijn wij. Dan kruipen we weg in de slachtofferrol. En vandaar dat antwoord dat daar tegenover komt te staan. Daar staat dan in dat antwoord, nee, ik. Dan wordt er niet gezegd, ik ben onmachtig. Ik kan het niet. Maar dan staat er, en dat bedoel ik nou niet vroom gemeente, maar ik hoop dat u het meevoelt. Wat doet dit pijn? Dat er staat, ik ben van nature geneigd. Van nature. Zo heeft God ons toch niet geschapen, gemeente. Met deze natuur. De neiging in ons hart. Om hem te haten. Maar dat zit daar wel. Diep geworteld. En dat krijgen u en ik met onze handen er echt niet uit. Daarvoor is dus een godswonde nodig. Het worden van een radicale, totale vernieuwing. Het wonder van de wedergeboorte. Er moet niet wat opgeknapt worden, gemeente. Er moet een herschepping plaatsvinden. Dan wil ik aan het einde van deze zondag toch even afdalen naar hen die juist daarin zijn vastgelopen met zichzelf, met die neiging in je hart. Die de schuld dus niet meer bij een ander leggen, zich niet wegschuilen achter omstandigheden of dat wat ze hebben gedaan of wat er leeft, hun hart proberen te kleineren, slachtofferrol innemen, noem al die vrome poespas die daar soms bij komt kijken maar op, daar hebben we soms ook onze tekstjes en versjes voor. Maar van wie, en dit zijn mijn woorden omdat ze dat zelf op dit moment zo niet zouden zeggen, van wie door de werking van de Heilige Geest het toek is gevallen, die voor God zijn komen te staan zoals ze in zichzelf ook echt zijn. Heren, dit ben ik nou. Soberheid en de ernst van zondag 2 tekent mijn totale verdorvenheid en verlorenheid ten voeten uit. Geen grote woorden, geen bijzondere verhalen. Maar de soberheid van dit antwoord, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten, plaats mij in één keer op mijn plek voor God. Heb je daar al amen op gezegd? Niet om je daar achter weg te schuilen vanmiddag, maar omdat het God is die het je aanzegt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dat hij mij plaatst voor hem. En doorstoot aan de hand van het woord liefde naar de neiging in mijn hart. Haat. En die twee sluiten elkaar uit, toch? Je hebt of lief, of je haat. Dat is de tegenstelling hier in zondag 2. Je hebt een klein beetje lief, en af en toe wat minder, het een of het ander. Waarom doet de catechismus dit? Zodat we oog gaan krijgen, daarmee wil ik afsluiten, voor de inzet van zondag 1. Dat begint als volgt. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven sterf, niet van mezelf, maar het eigendom van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker ben. Tegenover de radicaliteit van zondag 2 staat de inzet, die radicale inzet van vraag en antwoord 1. Of je bent het eigendom van Jezus Christus, of niet. En daar ligt niks tussen, gemeente. Alle vroomheid waarmee wij onszelf proberen overeind te houden, haalt zondag 2 in één keer in al zijn radicaliteit eraf. Of je bent van Christus, of niet. Dat is een heel eenvoudige vraag waarmee ik vanmiddag ook wel afsluit. Ben je van hem? Heb je God om Christus Jezus lief? Met al je lek en gebrek. Met die neiging die soms als onkruid zo onverwachts in de boven komt. Maar dat de prediking van vanmiddag in die zin ook voor jou tot zegen mag zijn. Als je het eigendom van Christus bent. Je bidden zit te luisteren. Heere, schoffel alles wat van mij is maar eronder uit. Iedere keer weer komt die neiging naar boven. Het is onuitroeibaar in mijn hart. Maar op de bodem van mijn leven ligt dat verlangen dat u heeft gewerkt. En dat is dat ik u om Jezus Christus hartelijk en intens wil liefhebben. Volkomen. Volmaakt. Heimwee naar God toch? Heimwee naar het moment dat ik mezelf mag achterlaten in het graf. Daar waar de neiging van mijn hart verandert uiteindelijk tot stof. En wat van God is, boven is, om hem volkomen volmaakt te dienen en te loven. Amen.